Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Ja, Provara, dag 1. We zijn op de stand van Channels. Erwin, tijdje niet gesproken. Hoe is het?
Goed, heel goed. Ja? Ja, leuk om weer op de Provara te zijn en wat over onze technologie te laten zien. Ja.
Altijd leuk toch om hier te zijn. Sander van Baarsen, Rhino.
Hoi, hoi. Leuk om hier weer te zijn. Mooie stand, as always.
Hey, voor jou, Philip Smit, Contrast Living.
Klopt, ja, ja, zeker.
Veel gesprek al gehad, Provara?
Ja,
we beginnen net. Het is 11:30, 11:30. Ja.
Maar de sfeer is goed. We hebben wat afspraken staan en leuk om wat meer te vertellen over wat wij doen.
Ja, daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over de nieuwe generatie vastgoedbeheer. Hoe modern property management de waarde van vastgoed vergroot. Daar gaan we het over hebben natuurlijk met Contrast Living. Hoe maak je van een gebouw een plek waar mensen zich echt thuis voelen? Toch?
Ja, dat is zeker. Zal ik er gelijk maar even op inhaken?
Ja, dat mag.
Ja, perfect. Nou, kijk wat je ziet. Is toch wordt er vaak gekeken naar vastgoed vanuit de ontwikkelaar. Dat het alleen maar stenen zijn, installaties. Het gaat over servicekosten, het gaat over bepaald rendement. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat er ook uiteindelijk een eindgebruiker is. De bewoner.
Ja.
En waar wij het anders doen bij Contrast, is dat wij beginnen bij die bewonersreis. Wij stappen eigenlijk in tijdens de ontwikkeling. Om die ontwikkelaar te begeleiden in de keuzes die gemaakt moeten worden. Om uiteindelijk een zo goed mogelijke bewonersreis neer te zetten. Nou, dat klinkt allemaal heel erg vaag. Maar om het even iets concreter te maken. Je ziet dat veel moderne gebouwen dat die gemeenschappelijke ruimtes hebben. Bijvoorbeeld een fitness op de locatie, een mooie lounge. Als je van tevoren weet wat voor type doelgroep je aantrekt en dat er gebruik gemaakt van gaat worden vanuit die doelgroep, is het ook belangrijk dat je ook rekening houdt met een bepaald slotensysteem. Zodat een bewoner ook met de app, de Channels app bijvoorbeeld, een reservering kan maken voor de fitness. Dat hij direct toegang krijgt. En dat soort zaken, dat nemen wij mee tijdens de ontwikkeling.
Ja, de hele beleving moet kloppen.
De hele beleving
omdat
moet kloppen.
Omdat het is niet meer gewoon een kantoorgebouw of het is een woongebouw. Er komen allerlei functies door elkaar heen. En dat moet allemaal bij elkaar komen.
Dat klopt helemaal.
Ja, want ik denk dat die ervaring, die moet gewoon veel meer als je kijkt naar andere industrieën. Zoals bijvoorbeeld de hotelsector, waar natuurlijk hospitality echt heel hoog staat.
Ja.
En daar, dat is die klantreis die vaak heel erg onderbelicht is geweest in de afgelopen 10 jaar. En waar nu natuurlijk de technologie ook enabled om dat wel end-to-end te doen.
Ja. Hey, maar Sander, wat betekent dat dan voor jou, modern property management?
Nou, je ziet dat de behoefte aan kwalitatieve service extreem hoog begint te worden. En tegelijk zijn de marges voor de property managers vrij laag. Dat is een probleem waar
dus
de markt...
Hoe komt dat dan bij elkaar?
Je wil meer werk verzetten met minder mensen. En daar heb je gewoon heel erg veel data voor nodig.
Je moet het slimmer doen.
Als je met AI-achtige oplossingen mooie output wil hebben, dan is de basis is goede data.
Ja. Gaan we het uitgebreid over hebben. Hey jongens, het eerste deel gaan we het een beetje hebben over waarom moet property management opnieuw uitgevonden worden. Philip, jij zegt van de meeste woongebouwen worden nu beheerd als object, terwijl bewoners ze ervaren als onderdeel van hun leven. Heb je net al een beetje toegelicht. Waar zit volgens jou dan die mismatch?
Ja, wat we eigenlijk allemaal vergeten is dat we een thuis aan het creëren zijn voor uiteindelijk de eindgebruiker. Dus voor de bewoner. Dus de bewoner die komt uiteindelijk op een plek. Die denkt helemaal niet meer na over de installaties, over de stenen, over het afwerkingsniveau.
Daar wil hij helemaal niet mee bezig zijn.
Daar wil hij niet mee bezig zijn. Dus hetgene waar die over nadenkt is, kan ik er prettig wonen? Tegenwoordig werken mensen veel thuis. Dus heb ik de mogelijkheid om ook bijvoorbeeld een bepaalde coworking space te boeken? Hoe verloopt dat als ik daar kom? Is dat makkelijk via een app te regelen? Als ik daar dan binnenkom, is het dan goed onderhouden? En dat soort zaken. Dus die nieuwe manier van wonen en leven, dat moet naar voren gehaald worden. En bij het traditionele beheer, om het zo maar even te noemen, zie je dat eigenlijk de hele bewonersreis, dat is er niet. Dus het gaat met name over het gebouw. En wat van belang is voor de traditionele beheerder...
Dat is toch bijzonder eigenlijk?
Hebben de leegstand, hebben we dat onder controle?
Ja.
Zijn er onderhoudsvragen, dan moet de huismeester naartoe.
Ja.
En hoe zit het precies met de huurinkomsten?
Ja, maar dat zijn ook zeker logische vragen. Maar ja, die zijn allemaal gekoppeld aan de stenen.
Die zijn gekoppeld aan de stenen. En dat zijn ook zeker onderwerpen die van belang zijn voor het property management. Alleen vandaag de dag gaat het ook veel meer over de eindgebruiker en over hoe je je in zo'n pand beweegt. En daar zit ook de toegevoegde waarde.
Ja, en ik denk dat heeft ook heel veel met storytelling en perceptie te maken. Want uiteindelijk voor de bewoner is het gewoon een gebouw en wil je gewoon een thuis hebben. En ik denk storytelling, perceptie en de branding, dat die wordt nu steeds belangrijker om die goed neer te zetten, om ook dat onderscheidend vermogen te creëren.
Nou ja, wat heb je daar dan inderdaad voor nodig inderdaad, om van een gebouw een product te maken in plaats van alleen maar stenen, vastgoed?
Nou, ik denk dat als je gewoon naar het traditionele property management kijkt, dan denk ik simpelweg dat vaak de rollen niet in de organisatie zijn die hier echt verstand van hebben, een brand, een concept neerzetten.
Ja.
En dat er vaak van even de klassieke ticketing, huur betalen, dat soort dingen. En dan kun je ook even een concept ontwikkelen. En dat is echt een vak apart, marketing, branding, waar nu gelukkig steeds meer partijen of externe partijen inschakelen om dat goed neer te zetten.
Ja.
Ik denk dat dat in de afgelopen jaren wat onderschat is. En dat je ziet ook vanuit het buitenland, we werken veel in grote steden zoals Londen, Berlijn, zie je dat daar gewoon hele grote agencies achter zitten om dat goed neer te zetten voor de property manager en de asset manager.
Ja, en wat gebeurt er dan? Want wat wordt er, heeft die property manager dan nog een rol? Of wordt die rol anders? Of...
Ja, dat is natuurlijk
waar we... Ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat.
Ja, ik denk dat...
Daar hebben we allemaal wel wat ideeën over, denk ik.
Ja, hebben we wel wat ideeën over. Ja. Nou, ik denk net om in te haken op wat Xander zei. Ik ben er heel erg mee eens dat je meer moet kunnen beheren met minder mensen. Maar daar ontstaat er wel ruimte voor andere rollen, zoals bijvoorbeeld hospitality. Je wil bijvoorbeeld wel hele goede data-analyses maken, is makkelijker, maar je hebt veel meer data. Dus hoe ga je daarmee om? Dus ik denk dat je gewoon je organisatie iets anders moet indelen. Dus dat je iets andere competenties in je team moet zetten.
Die basiselementen waar we het in het begin over hadden, die moet je gewoon op een hele efficiënte manier moet je die gewoon kunnen doen. En dan moet je iets extra's dus kunnen gaan leveren. Hoe zie jij dat, Philippe?
Daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, de traditionele organisatie die zit wat meer op het menselijk contact. Maar eigenlijk... Wat ik daar eigenlijk mee probeer te zeggen, is je ziet daar meer callcenters. Dus op het moment dat je als bewoner een bepaalde uitdaging hebt, bijvoorbeeld de kraan lekt en je wilt de beheerder proberen te spreken, dan neem je contact op met zijn organisatie. Als je geluk hebt, wordt je klacht direct in behandeling genomen, maar vervolgens weet je niet wat er speelt en wat de status is van die behandeling. Maar ervaring leert dat je van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Nou, die rollen intern bemand... Grote callcenters, dat is gewoon de traditionele manier. En de nieuwe manier is dat er veel meer administratieve processen ingeregeld zijn in tech, in IT.
Ja.
Dus aan de ene kant heb je een property management systeem. Daar zijn andere systemen aan gekoppeld. Bijvoorbeeld de bonus app van Channels of Rhino is eraan gekoppeld. Dan wordt er data verzameld. En op basis van die data kan je ook veel proactiever reageren op vragen vanuit de bewoners. Sterker nog...
Maar dan gaat het echt compleet anders uitzien.
Het gaat er totaal anders uitzien.
Ja. Je kan veel korter op de bal zitten en je kan een heleboel tickets al verwerkt hebben voordat ze überhaupt door de bewoners zijn ingeschoten.
Ja, precies. Ja, maar dat zou toch cool zijn?
Je start niet bij een klacht.
Nee.
En dat is het mooie.
Ja, je start al omdat je ziet dat er iets gebeurt en je gaat daar al actie op ondernemen.
Ja, wat wij bijvoorbeeld in onze data zien is dat 61% van de meldingen die bewoners maken vallen buiten openingsuren van de property manager. Dus dat geeft al gelijk frustratie op die interactiviteit. Dus daar digitaal, technologie biedt daar gewoon een oplossing. En ik denk ook ik denk Xander dat jij dat ook wel ziet. Je ziet wel gelukkig dat vastgoed wel stappen maakt om meer de techtaal te spreken. Andersom de techproviders misschien iets meer de vastgoedtaal. Want we moeten ook ergens naar elkaar toe komen om dit met elkaar te kunnen leveren.
Ja, zeker. En wat je ook noemt, is inderdaad die 61%. Kijk, de openingstijden van de normale property manager is van 9 tot 5. Maar dat zijn ook de tijden dat je op je werk zit
niet
als bewoner zijn.
Dat is
niet het moment dat je erachter komt dat de kraan dekt.
Nee.
Dus dat krijg je pas als je om 8 uur 's avonds op de bank zit en je hoort het druppelen of in het weekend. En het is gewoon heel fijn dat je op je eigen manier, op je eigen moment, dan toch even die melding kan maken. En mocht het dan misgaan, mocht het toch ergens blijven hangen, dan is het van belang om iemand op locatie te hebben waar je even persoonlijk mee kan praten. Maar daar heb je niet een heel team extern voor nodig.
Maar ja, dan gaan we dus weer iemand lokaal neerzetten. Maar wat is zo iemand aan het doen?
Die is toch meer het gezicht en het aanspreekpunt. Maar dat is niet iemand die per se fulltime daar hoeft te zitten. En het is heel erg afhankelijk van het concept. Dus als jij als ontwikkelaar een high-end concept wil neerzetten, bijvoorbeeld de baantoren van de Red Company waarbij we allebei betrokken zijn, dat is het topsegment van huurwoningen. Daarvan, voor dat segment, hebben ze gezegd, vinden we het van belang dat er iemand op locatie is.
Herkenbaar.
En die heeft een soort dubbelfunctie, host, huismeester.
Ja.
Maar er zijn ook bepaalde gebouwen waarbij het wat minder relevant is. Die wat kleiner zijn of midden in het centrum.
Ja, mooi. Hey, Channels, jullie noemen het tech als enabler. Is natuurlijk, wordt vaak gezegd. Jullie noemen het zelf de tenant OS. Wat ontbreekt er vandaag de dag nog in die digitale ervaring van bewoners? Of is die al helemaal compleet wat jou betreft?
Nou, ik denk dat het vooral eilandjes verbinden is. Dat het belangrijkste is. En de juiste teams. Dus ik denk inmiddels, denk ik ook natuurlijk AI. We gebruiken het allemaal op een manier. Ik denk inmiddels dat het er wel is. Alleen dat je hebt gewoon met heel veel partijen te maken. En dat is de afstemming. En daarom is het gewoon heel prettig, zien we ook bij onze grootste klanten, dat er gewoon goede rollen binnen ook de property manager of de asset manager zitten, die snappen waar het naartoe gaat. Of daar in ieder geval tijd in investeren.
Ja. Nou ja, en begrijpt iedereen het al?
Nou, ik denk,
want AI en vastgoed, ja, dat klinkt nog niet als een combinatie. Ja, ik zie jullie al een beetje.
Het is een populair topic op de private.
Ja, precies. Daar heeft niet iedereen het over.
Ja en nee. Ik bedoel, technologie en vastgoed zijn natuurlijk altijd een beetje, laten we zeggen, haat. Ietsje meer haat dan liefde.
Ja.
Maar dat tij is wel echt aan het keren.
Ja.
De verplichting bij wet aan data versnelt dit. En de waarde van een pand wordt niet alleen maar meer beïnvloed door de vierkante meters en de locatie. Steeds meer ook door de onderliggende data. En ja, jammer dat de wetgeving ervoor nodig was.
Ja.
Maar inmiddels zie je dat het gewoon steeds lastiger wordt om een behoorlijke lening te krijgen als je niet je duurzaamheidsdata op orde hebt. En dat is wel de eerste dataset waar AI mee aan de slag kan.
Maar AI is ook een wat minder abstract begrip. Doordat het zo veel gebruikt wordt in het dagelijks leven van...
Het is echt een consumentenproduct.
Ja, precies. Ja. Iedereen die snapt het. En kunnen we dit dan toepassen? Want jij noemde net een voorbeeld van een high-end gebouw. Maar kunnen we dit ook gewoon op andere gebouwen? Die misschien in de middenhuur of sociaal. Is het daar ook toe te passen? Of wordt het dan nog te ingewikkeld om het door de heen...
Nou, dat is wel interessant. Want toen wij hiermee startten, gingen wij heel erg op de high-end segment zitten. Omdat je daar denkt van, hé, daar is meer budget en daar kan je dit uitrollen.
Ja.
Alleen je ziet juist dat die operational efficiency op grote volumes, dat er eigenlijk heel veel winst te behalen valt. En dat zie je natuurlijk nu met alle technologie, ook natuurlijk met ESG-data, slimme sloten, pakkettendiensten. Die worden nu ook op de andere segmenten uitgerold. Dus ik denk dat dat inmiddels ook een beetje gemengd raakt. Ja.
Ja, zeker. Want het gaat om een manier van structureren van een organisatie, waarbij je met verschillende systemen aan elkaar koppelt. En de doelgroep en het type concept waar je dat op toepast, dat maakt in principe niet uit. Alleen je past dan de services erop aan, afhankelijk van de doelgroep.
Ja.
Ja.
Wat zien jullie nog de komende 5 jaar aan processen die volledig gedigitaliseerd worden in het property management?
Bestaande bouw. Dat is geen proces, maar de bestaande bouw.
Wat bedoel je daarmee?
De mooiste en nieuwste technologische ontwikkelingen in vastgoed is allemaal bij retrofits en bij nieuwbouw.
Ja.
Maar het grootste gedeelte van de panden die over 50 jaar staan, bestaan nu al.
Ja.
En daar is een hele grote inhaalslag nog te maken. Zonder alles met de high-end tech te retrofitten. Er moet een soort van er is niet genoeg kapitaal in de wereld om ze allemaal zo mooi te maken als de nieuwe ontwikkelingen. Dus daar is echt nog wel een grote stap te maken.
Mooi, ja. En welke signalen vanuit die huurderdata vertellen jullie aan dat een gebouw goed is of juist slecht wordt beheerd? Hoe zie je dat?
Ja, ik denk dat het is echt een combinatie van de klassieke metrics. Dus dat je gewoon kijkt naar de leases, de ticketing, afhandeling en dat soort zaken. Alleen je ziet nu door de digitalisering heb je ook een betere sentimentanalyse. Dat je ziet van, Het gaat niet helemaal lekker in het gebouw. Want wat ook heel interessant is als je naar de data kijkt, is dat ongeveer 30% van de bewoners klagen tegen elkaar. En de property manager of de asset manager weten niet eens van af. Want het wordt op de gang besproken.
Ja, ja, ja. En dat maar is natuurlijk helemaal niet goed.
Nee, dat is helemaal niet goed. Want daardoor escaleert het. Ja. Onnodig. En dan betekent dat het innen van de huur, de renewal van de huur, laat staan een upsell. Want uiteindelijk denk ik dat je heel erg op die net operating income zit iedereen te kijken. Aan de ene kant is die efficiency, dus die kosten omlaag brengen. Maar aan de andere kant wil je gewoon een upside creëren. Door goed gedrag te stimuleren, upsells te maken. En dat kan denk ik ook heel erg mooi met Rhino bijvoorbeeld. Als je inzicht hebt in die utilities data. Dat je daar ook weer een soort campaigns en awareness omheen creëert voor de bewoners.
Ja, mooi.
Dus hoe zie je dat nu bij bepaalde projecten in het buitenland waarbij je dat...
Goed, als je dan kijkt naar projecten in het buitenland, wordt er gewoon gekeken van, heb je je base, je rental income, gewoon je huurinkomsten. En daarbovenop kan je gewoon echt nog, praat je echt over honderden euro's per maand, per huurder erop plussen, omdat je eigenlijk een soort lokale marketplace hebt. Er zijn gewoon heel veel keuzes die gemaakt worden, omdat de vastgoedpartij het niet aanbiedt. En dan ga je shoppen twee straten verderop, waarbij bij de move-in heb je met verzekeringen te maken, je internet, al dat soort dingen. En dat moet je gewoon bij die onboarding, moet je gewoon die hele klantreis al inrichten.
Ja, dat klopt. Maar dit doet mij terugdenken aan jaren geleden. Ik denk dat wij 10 jaar terug hebben, ook weer een reis naar Amerika gemaakt. En toen was er ook zo'n partij die dit ook vertelde. En die verkocht gewoon ook Netflix abonnementen. Ja. Echt alles werd er gewoon bij verkocht.
Verhuisservices.
Ja, verhuisservices. Echt alles wat je maar kon bedenken. En waarom ook niet inderdaad.
Ja, precies. Ja. Want ook hoe wij dat aan het inrichten zijn bij een bepaald project. Is dat eigenlijk vrij snel na het ondertekenen van het huurcontract. Wordt de bewoner uitgenodigd om deel te nemen in de bewoners-app. Hij is nog niet ingehuisd. Maar dat is ook het moment waarbij we dit soort producten kunnen gaan upsellen.
Dus maar dat is natuurlijk wel een uitdaging om iedereen erin te krijgen.
Denk aan verhuizing, denk aan opslag, denk aan een e-bike, denk aan een tv die je kan huren.
Ja, alles.
Alles.
Ja, dat is toch mooi? Maar dat is uiteindelijk wat je toch ook wil als je een appartement inkomt, dat gewoon je compleet bent ontzorgd.
Zeker. Ja, het is al een hele stressvolle situatie om te verhuizen natuurlijk. Stel dat je ook nog naar een andere plek gaat, bijvoorbeeld een andere stad, of je gaat naar het buitenland toe.
Ja.
Dan is het gewoon een hele zachte landing.
Ja. Ja, en je doet het ook maar een paar keer in je leven. Dus het is nou niet zo dat we allemaal heel veel ervaring hebben met verhuizen en wat er dan allemaal bij komt kijken.
Dat is het, ja.
Hey, hoe ziet een residentieel gebouw eruit in 2030 als alles volgens jullie visie wordt ingericht? Philippe?
Ik denk dat er nog een flinke stap gemaakt kan worden door niet alleen te focussen op het gebouw zelf, maar ook op de omgeving. Dus hoe ga je samenwerkingen aan met lokale partners om bijvoorbeeld producten en diensten aan te bieden in het gebouw? Bijvoorbeeld,
maar dat bijvoorbeeld de zwembad of de café of...
Dat soort dingen inderdaad. Dus het kan bijvoorbeeld van een personal trainer tot een partnership met de fitness. Het kan ook een samenwerking zijn met bijvoorbeeld een food critic die wat kan vertellen over wat er gaande is in de buurt. Dus dat je project ook veel meer toegevoegde waarde heeft in de omgeving. En ook als bewoner zijnde. Dat je niet alleen weet wat er in het pand speelt, maar ook
daarbuiten.
Op de plek waar je woont.
Ja. Ja. En hoe zit dat bij jullie channels? Hoe ziet de ideale digitale resident journey eruit? Van eerste bezichting tot verlenging van het huurcontract?
Ja, ik denk veel mensen kennen ons als een app. En ik hoop dat, en ik verwacht waar het naartoe gaat, is dat de technologie veel meer onzichtbaar wordt. Dus dat eigenlijk die hele ervaring, als je hem goed inricht, zou die onzichtbaar moeten zijn. Dan zou die veel meer menselijk worden. Doordat eigenlijk de technologie in dienst staat van de mens. En dat zie je nu eigenlijk dus
al. Heeft mensen geen idee dat er channels erachter zit?
Nee, maar dat is meestal eigenlijk ons doel al. Want uiteindelijk willen wij gewoon dat die deur open gaat en dat je een fijn leven hebt. En je wilt je tijd toch met je vrienden spenderen. En niet in een app van een property manager.
Nee.
Dus dat moet echt onzichtbaar worden.
Mooi. Ja. Hey, dan Rhino, Xander, AI heeft, daar hebben we het al eventjes over gehad, maar heeft alleen waarde als de onderliggende data natuurlijk klopt. Hoe zorg je dat die vastgoedeigenaar dat datafundament op orde krijgt, zodat ze ook dat AI kunnen gaan toepassen?
Ik geloof in de specialisten. Er zijn te veel pandeigenaren die denken dat ze met een one-size-fits-all oplossing hun slag slaan. En dat is gewoon niet hoe de wereld in elkaar steekt.
Want elk pand is toch weer uniek?
Ja, en iedere technologische oplossing is ook uniek. Je moet specialisten hebben. Als je een wijnfles opent met je Zwitserse zakmes kurken trekken, dan gaat de kurk meestal kapot. En zo werkt het ook met het verzamelen van data.
En het verwerken van data en het acteren op data. Je moet geloven in de combinatie van specialisten en het ecosysteem. En dan komt het vanzelf goed. En dan ja, straks in 2030 hopelijk is het ietsje meer liefde dan haat. Ja. Hè, tussen technologie en vastgoed.
Ja, 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 dat zou ook mooi zijn. Maar dat komt nou, zeker
dat,
ook
dat
goed.
Dat kan met data onderbouwd worden, nou, toch?
Ja, ja. Helemaal mooi. Hey, laatste afsluiter voor jullie. En dan gaan we naar allerlei andere dingen doen hier rondom de Provada. Als jullie één advies mogen geven aan een vastgoedontwikkelaar die vandaag een nieuw woongebouw start. Waar moet hij mee stoppen en waar moet hij direct mee beginnen?
Betrek die beheerder nou tijdens de ontwikkeling al. En zorg ervoor dat je nadenkt over het uiteindelijk gebruik. Dus niet alleen op de bouw, op de vergunningen, op de installaties. Maar denk na over wie nou die eindgebruiker is samen met de beheerder. Om op die manier een efficiënte operatie in elkaar, in elkaar te klikken. En ook om van toegevoegde waarde te zijn voor degene die daar uiteindelijk gaat wonen. En dat is ook hoe je rendement kan optimaliseren.
Ja, want dat is toch wel belang. Ja.
Ja, voor mij echt ook inderdaad in de beginfase al aan de branding en de storytelling werken. En dan als tip zou ik zeggen, kijk ook hoe AI over je assets praat. Want heel vaak wordt er gezegd van, hey, het is een heel mooi gebouw, kijk eens hoe het allemaal opereert. Maar als je nu kijkt waar bewoners hun research doen, dat zijn toch de ChatGPT's en de dingen van de wereld. Ja. En die hebben soms een hele andere perceptie van jouw gebouw en storytelling. En er komen allerlei bekende social platforms, moet je echt in control van zijn. Dus denk heel erg aan die storytelling en wees consistent met je messaging.
Mooi. Xander, voor jou?
Ik sluit me aan bij Filip. Het fundament, daar snel mee beginnen. Pak wat je straks wilt kunnen leveren en reverse engineer daarna hoe dat gebouw er daarom zo uit moet zien.
Mooi. Nou, we gaan hem afsluiten. Erwin Bukkers van Chainos, Xander van Baarsen, Rhino en natuurlijk Filip Smit van Contrast Living. Dank jullie wel.
Dankjewel.
En heel veel plezier nog hier op de Provada.
Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!